Goedemiddag allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Weer een gezamenlijke dienst met de NGK Morgenster en de Bethelkerk. Maar ik kijk even of er vast nog wel her en der een gast erbij. En mensen die meeluisteren. Ook mensen die meeluisteren naar deze dienst. Thuis of ergens anders. Op dit moment, live of misschien later. Het is een dienst in een serie. Van middagdiensten, steeds de tweede zondag van de maand. Een serie gekoppeld aan het Omega-project. Een cursus die ontwikkeld is als verdiepingscursus voor het christelijk geloof. En die gaat over paradoxen, schijnbare tegenstellingen in het christelijk geloof. We zijn aangekomen na de twee maanden geleden genade en waarheid. En vorige keer hemel en aarde. Nu bij de paradox reeds. En nog niet. Misschien een hele bekende uitdrukking voor sommigen. Misschien zeggen anderen. Ik weet niet waar het over gaat. Nou, in allebei de gevallen hoop ik dat jullie verrast worden. Dat het opbouwt in geloof. Geloof verdiept en versterkt. En wil je graag een samenvatting van deze diensten? Laat het even weten. Kan via de mail verstuurd worden. Uitprinten ben ik helaas vergeten. Ik dacht opeens, ik moet heel snel de auto in. Dus of via de mail en anders, andere diensten liggen ze hier. En de preken zijn ook na te luisteren via de podcastpagina van de Bethelkerk. Even naar de website, naar diensten en daar staat een podcastpagina. Het is ook mooi om te zien dat die vorige twee ook allebei ongeveer 100 keer zijn nageluisterd. Dus we zijn hier met mensen, maar ook nog verbonden met mensen die later luisteren. We hopen en bidden zo op een mooie en opbouwende dienst. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst. Twee schriftlezingen deze middag. Een vrij lange schriftlezing uit Johannes 11, vers 1 tot 44. Maar het is een uitermate boeiende geschiedenis. Over het ziek zijn, sterven en de opwekking van Lazarus. En daarna nog een paar versen uit Johannes 20... bij het afscheid van de Heer Jezus tegen zijn leerlingen. Dus Johannes 11, vers 1 tot 44 en Johannes 20, vers 19 tot 23. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Bethanië. Het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand aan Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zus en van Lazarus, maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: Laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen. De Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei: Telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: Onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer. Zij dachten dat hij het over slaap had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we daar nu naar hem toe gaan. Thomas, dat is Didymus, tweeling, zei tegen de anderen: Laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië ligt dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding uit de laatste dag, op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zal komen. Na deze woorden gingen ze terug. Ze nam haar zus Maria apart en zei, de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, riepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken, Heer. Jezus begon te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. En hij zei, haal de steen weg. Martha, de zus van de doden, zei, maar Heer, de stank. Hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. En daarna riep hij luid, Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. Ja, tot zover. En dan hoofdstuk 20 vanaf vers 19 tot 23. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar uit angst voor de Joden. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Tot zover de schriftlezingen. Straks na de verkondiging zingen we een lied uit de bundel Zingende Gezegend, een lied van dominee Troost. Wat gaat over de tegenstelling. Dus aan de ene kant geloven dat door het sterven en de opstanding van de Heer Jezus alles is overwonnen. En tegelijkertijd kan ervaren dat het nog heel anders lijkt. Ik heb even geaarzeld bij het lied. Het is best heel pittig. Het gaat echt over hoe heftig dit kan ervaren en tegelijkertijd dacht ik, ja, je hoeft het niet altijd op die manier te ervaren om het soms dan wel te zien bij anderen of te weten dat dit het ten diepste is. Dat je zelfs als je geen hand voor ogen ziet, toch erop vertrouwt dat wat God beloofd heeft waar is en dat hij die dingen soms hier al laten varen en uiteindelijk alle dingen nieuw maakt. Dus dat straks na de verkondiging. En ik begin eerst met het thema, zeg maar. Wat ik steeds doe is het thema, de vraag paradox behandelen, reeds en nog niet. En dat is steeds gekoppeld aan een ontmoeting tussen Jezus en een persoon in de Bijbel. In dit geval is dat dus de geschiedenis van Lazarus. Tussen die twee delen, dan is er even een muzikaal intermezzo. Vorige keer vergat ik het, maar deze keer had ik er erg in. En Rintert heeft een prachtig lied voorbereid om even tussendoor een moment van rust te hebben. Hopelijk groot genoeg om te kunnen lezen. Sommige mensen zitten net achter iemand, maar reeds en nog niet. Even vooraf, wie heeft daar iets mee? Het staat hier niet op hoor. Hier staat Gods Koninkrijk, verwachting en onduidelijkheid, maar daar kom ik zo op. Het thema is reeds en nog niet. Wat doet dat dan denken? Ja, we zijn al in Gods Koninkrijk. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Zoiets, ja. Dus de werkelijkheid, zoals het is, reeds en nog niet. Een voorbeeld waar je dat aan merkt. Gebrokenheid. Ja, nog heel, heel algemeen, hè? Dus het is helemaal waar. Kan nog concreter. Onrust. Ja. Andere dingen. Heel veel lijden. En tegelijkertijd geloven dat Jezus zelfs de dood heeft overwonnen. Ik kom straks op terug, zeg vast even. Komt het in de Bijbel ook voor, die spannende vraag, als je het Nieuwe Testament denkt, hoe zit het nou eigenlijk? Om wel te denken aan, toen ik middelbare school zat, ging het vaak over zijn uitspraak van, ik weet even niet zijn naam, maar dat koninkrijk van u komt daar nog wat van. Nee, ik ben even de naam kwijt, van de beroemde schrijver. En dat was al cynisch gezegd, hè, zo van ja, het gaat over Gods koninkrijk, maar zien we er wat van? Ik vond het als tiener, zeg maar, eigenlijk heel oneerbiedig klinken, tot ik in de Bijbel las dat er iemand is die het in de Bijbel ook vraagt, aan de Heer Jezus zelf. Johannes de Doper. Kennen jullie die geschiedenis? Johannes de Doper, Jezus aangekondigd, voorlopen, hij heeft hem gezien, zie je het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En vervolgens wordt Johannes de Doper gevangen genomen en Jezus doet er niks aan. Hij gaat verder met zijn bediening en Johannes zit gevangen. En dan stuurt hij zijn leerlingen naar de Heer Jezus en zegt, bent u het die we moeten verwachten of iemand anders? Dat koninkrijk, wat zien we ervan? En dan zegt Jezus, hij stuurt die leerlingen terug, kijk maar wat je ziet gebeuren. Blinden gaan zien, sommigen gaan spreken, worden ze als doden opgewekt. Maar gelukkig ben je als je je niet aan mij ergert. Want het gebeurt al reeds, maar ook nog niet. Want het enige wat je daarna nog van Johannes leest, is dat hij door koning Herodes wordt onthoofd. Dus het koninkrijk is er, maar het is er ook nog niet. En daarom, daar gaat het over. Koninkrijk, reeds er nog niet. Het gaat om, wat verwachten we van God? Sowieso, in onze gedachten, wat verwachten we dat God doet in onze tijd? Waar verlangen we naar en waar bidden we om? Bijvoorbeeld, om maar een heel lastig thema te noemen. God belooft aan de leerlingen, als ze de wereld ingaan, dat ze wonderen zullen meemaken. Waaronder genezingen. Als wij nadenken over genezingen of bidden om genezing, en jullie zeggen het vooral als het heel anders ligt, voelen we daar heel veel spanning bij. Want ja, de Heer Jezus heeft beloofd dat we het mogen verwachten, dat we het zien. Maar ja, als je er nou om vraagt, en het gebeurt niet, wat dan? Of als je erom vraagt en het gebeurt wel. Ja, dan zeg je aan de ene kant, dat is fantastisch, dat is mooi. Maar het is ook spannend. Want er roept ook de vraag op, waarom de een wel en de ander niet? Ik moet er vaak denken aan het verhaal, en hij is niet meer hier op aarde, maar hij heeft me op mijn hart gedrukt om het vooral te delen als het uitkomt. Een broeder in Boskoop, rond de 80. Met longkanker. Was geopereerd. En er was een groot deel van zijn long weggehaald. Toen hij voor controle kwam, werd een foto gemaakt en werd hij bij de arts geroepen en die zei: ik moet even wat raars met u bespreken. Nou, wat dan, zei hij. Hij zegt: ik zie eigenlijk niet meer dat wij iets weggehaald hebben. Dit kan niet. Gelovige man. En de arts die niet geloofde. En die broeder zei: ja, de dokter moest een beetje glimlachen en zei: ik weet wat u gaat zeggen. Dat zal wel een wonder zijn. Zo zullen we het dan maar noemen. En hij zei tegen mij: Bart, natuurlijk ben ik heel diep dankbaar. En tegelijkertijd, hij zei, ik durf het bijna niet te zeggen. Ik snap het niet. Want ik ging de operatie in en dacht: Heer, het is goed zo. 80 jaar. Ik vind het goed om bij u te komen. En nu opeens krijg ik nog een soort bonustijd. Terwijl ik denk, ja, waarom ik? Waarom niet een ander 40 jaar jonger? Andere omstandigheden. En dus, het is mooi, het is een belofte. Ik denk dat de praktijk daarom vaak is dat we er maar een beetje heel voorzichtig over zijn. We zeggen, tuurlijk, God kan het doen. Maar we bidden meestal eerder om troost, kracht, volharding. Want als dat er maar is, in plaats van dat we durven te bidden of uitstrekken naar meer, terwijl God dat ook belooft van tijd tot tijd te geven. Nou, daar hebben we het over het Koninkrijk van God, dat er is, reeds en nog niet. Als we kijken allereerst bij de Heer Jezus, in zijn preking gaat het voortdurend over het Koninkrijk van God. Dan gaat het over verwachting en je merkt onduidelijkheid. Als Jezus zelf het Koninkrijk van God ter sprake brengt, dan is in zijn tijd de lucht vol van gespannen verwachting. Ja, een Koninkrijk van God. God die opkomt voor zijn volk. Die zijn volk gaat bevrijden. Daar wordt naar uitgekeken. En daar wordt ook heel concreet bij gedacht. Het is tijd dat de Romeinen verslagen worden. Het is wachten op iemand die daarin voortouw neemt. Weg met die onderdrukkers. Maar daar is de Heer Jezus helemaal niet mee bezig. Hij lijkt helemaal niks in die richting te doen. Dus er ontstaat ook een soort onduidelijkheid. Ja, onduidelijkheid, want de verwachtingen zijn ook als de Heer Jezus begint hoog. Ik vergat mijn Bijbel mee te nemen, maar als de Heer Jezus begint met zijn prediking, is het eerste wat hij doet, lezen uit, wij lezen het in Lucas, maar hij leest uit de profeet Jesaja indrukwekkende woorden. Ik lees ze even voor. Lucas 4 vanaf vers 18. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Een tekst boordevol met verwachting. God gaat werken, bevrijdend, vernieuwend, genezend. Dus ook daar zijn de verwachtingen hoog. Maar als de Heer Jezus zijn leven nog verder gaat, zijn er ook dingen onduidelijk. Ik noem het voorbeeld van Johannes. Johannes die denkt, ja, ik hoor wel van alles, maar ik zit gevangen. Waar blijft dat koninkrijk? Is dit de Heer Jezus? Ja, en die spanning, die is eigenlijk nooit helemaal weggegaan. Die blijven herkennen. Willen geloven in die grote belofte en tegelijkertijd om je heen kijken in je eigen leven en dan denken, ja, maar hoeveel zie ik er nou van? Wat er dan vaak gebeurt is, als ik het opgeschreven heb, we gaan dan vaak de boodschap van de Heer Jezus een beetje versmallen, kleiner maken. Reduceren wordt het in de cursus genoemd. Het vooral aards maken, de boodschap van het evangelie is vooral een boodschap voor het hier en nu. Het gaat over een moraal, over netjes leven, over houden van elkaar, over zorgen voor elkaar. En dat is het allerbelangrijkste. Liefde. Of er wordt gekozen, het gaat over later. Over het hiernamaals. Als je je afvraagt van, maar waarom zien we er niks zo van? Dan is eigenlijk altijd het enige antwoord, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Geloof is een soort levensverzekering. Het zegt niet best zoveel voor het leven hier en nu, maar het is een vaste belofte. Uiteindelijk brengt God je thuis in de hemel. Het koninkrijk is of hier op aarde, of in de hemel. En alle twee die dingen horen bij de Bijbelse verkondiging, maar ze zijn niet één van de twee brengt het goed onder woorden. Ze horen juist bij elkaar. Wat is het koninkrijk van God dan? Met een mooie uitdrukking in de cursus wordt het de hemelse invasie genoemd. Als de Heer Jezus op aarde komt, wordt vaak vergeleken met de strijd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, D-Day. Toen de landing bij Normandië geslaagd was en een bres geslagen was in de Duitse verdedigingswerken en de militairen en materieel aan land konden, toen heerste overal de overtuiging, de overwinning komt eraan. Maar het duurde nog wel een tijd. Van D-Day naar V-Day. De decision, het belangrijkste is gebeurd, maar de victory, daar kijken we nog naar uit. Een invasie. Die hemelse invasie, daar gaat het over in de verkondiging van de Heer Jezus. God komt binnen in deze wereld met vergeving, met bevrijding, met wedergeboorte, vernieuwing, verlossing en vul dat soort dingen maar in. Hij komt niet allereerst een nieuwe politiek brengen, de Heer Jezus. Alles omvergooien. Maar hij komt naar mensen toe. Kort samengevat, de bevrijding van de slavernij van de zonde, van een leven zonder God. Jezus komt mensen bevrijden. Dat is allereerst het koninkrijk van God. Nou, hoe groeit vervolgens dat koninkrijk? Er zijn heel veel teksten bij te noemen, hebben we niet allemaal opgeschreven, maar de Heer Jezus werkt via personen. Mensen die leerlingen maakt. En dat doet hij op verschillende niveaus. Je hebt wordt verteld dat hij een groep van 70 of 72 uitzendt de wereld in. Je hebt natuurlijk de groep van 12 van zijn leerlingen, waar hij 3 jaar lang mee optrekt, die hij vormt tot zijn apostelen. Binnen die 12 had hij een groepje van 3, Petrus, Johannes, Jacobus, als zijn naaste leerlingen. En uiteindelijk 2-tallen zijn ook belangrijk. Hij zendt mensen 2 aan 2 uit als zijn leerlingen. En waarom? En dat klinkt best wel groot. Maar de Heer Jezus maakt duidelijk dat hij zegt om hetzelfde te gaan doen wat hij gedaan heeft. Zijn missie in deze wereld, zijn werk voortzetten. En daarvoor komt de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt uitgestort. En de Heer Jezus heeft ervan gezegd, zegt hij tegen zijn leerlingen, vindt het moeilijk dat ik wegga. Ik dacht ook altijd, heel begrijpelijk natuurlijk. Zij wandelden met de Heer Jezus, ze aten met hem. Ze konden elke dag bij hem terecht. Maar de Heer Jezus zegt, ik ga weg en dat is goed. Als je het zou begrijpen, zou je juist blij zijn. Want dan kan de Heilige Geest komen, die wordt uitgestort. En dat is dezelfde geest die op mij, in mij werkte. En die wordt aan jullie gegeven. En dus leerling van de Heer Jezus zijn door de kracht van de Heilige Geest is niks minder dan gaan delen in de overwinning van Jezus. En dat hoort natuurlijk het Pinksterfeest bij. Ook zien wij soms heel vertrouwd mee kan zijn, bijzonder, de Heilige Geest wordt uitgestort. Maar wat verandert er bij Pinksteren? De Heer Jezus die is in zijn onderwijs begonnen met zijn leerlingen. Hij laat ze eerst vooral kijken. Hij laat ze zien wat hij doet. En als ze dat een tijdje gedaan hebben, dan schakelt hij ze in en stuurt hij ze op pad. En die 70, de 12, de 2. En als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan zegt de Heer Jezus dus, het is tijd dat jullie nu ook zelf gaan doen. Geen toeschouwer, maar deelnemer worden. Dat is Pinksteren. En in de cursus stond het wel heel sterk, en dat is totaal nieuw. Nou, het is niet helemaal nieuw. Je ziet in het Oude Testament natuurlijk ook dat God mensen aanstelt, zijn geest geeft om leiders te zijn. Mozes is natuurlijk een heel groot voorbeeld. Een prachtig verhaal uit Numeri. Dat Mozes van zijn schoonvader hoort van ja, dit kan zo niet langer. Je vraagt veel te veel. En dan zendt God zijn geest op 70 mensen die samen met Mozes de oudste worden. En er staat een zinnetje bij. Dat is daarna nooit meer gebeurd. Zoals toen. Dat is uniek. En er wordt ook nog bij verteld dat er twee mannen zijn. Die waren niet. We horen eigenlijk wel bij die 70. Maar ze waren niet toen de geest werd uitgestort. Het viel me eigenlijk vandaag pas op dat ze er niet bij waren. Gek gezegd, waren ze te laat of wilden ze daar niet zijn? Maar ze blijken wel die geest ontvangen te hebben. En er komt iemand dat melden bij Mozes. Die zegt van, ja, lopen er nog twee en die profiteren ook. Alsof het een probleem is. En dan zegt Mozes, ik zou willen dat de geest van God op heel het volk werd uitgestort. Dat is Pinksteren. Niet maar één grote leider die al die verantwoordelijkheid heeft of die, nee, alle gelovigen worden vervuld van de Heilige Geest en van toeschouwer deelnemer gemaakt. Nou, wat krijg je dan ergens rond Pinksteren, hemelvaart, in het Koninkrijk van God, de tijd waarin wij leven, in een interimfase? Je zit op een tijdlijn, uittekend. Ongeveer nul, klopt niet helemaal historisch, maar zeg maar geboorte van de Heer Jezus. 33, de hemelvaart. Tot aan. WK, klinkt heel raar trouwens, maar ik bedoel de wederkomst. En die tussenfase hier, de interimfase, dat is de fase van het reeds. En nog niet. Daar zitten we dus middenin. En waarom? Nou, reeds. De kracht van God is er. De Heilige Geest is uitgestort. God, en vorige week hadden we hier zondagochtend een preek over wonderen als tekenen van het Koninkrijk van God. God laat op allerlei momenten zijn kracht en majesteit zien. Hij is er. En tegelijkertijd nog niet. Is al gezegd, er is veel lijden, gebrokenheid. En die twee zijn er dus allebei. Nou, deze situatie, daar zie je vaak twee oplossingen voor. De eerste is fatalisme. Fatalisme zegt, weet je, verwacht er nou niet veel van. Ik moest een beetje denken aan de wat populaire uitdrukking bij ons thuis. Zeiden wel eens, wacht er niks van, kan het altijd meevallen. Fatalistisch geloven is zeggen van ja, in dit leven niet te veel verwachten. Later, in het hiernamaals, dan zul je het wel zien. De ander is fanatisme. Dat is zeggen, nee, alles wat God beloofd heeft, dat zal je hier zien. En zo niet, dan heb je een probleem. Het zij met je geloof, het zij met je ogen, het zij met de plek waar je bent. Maar je zal en moet hier zien. Daar kun je best heel bijbels over denken te praten. Je kunt best een paar teksten uit de Bijbel halen en zeggen, zie je wel, God belooft te genezen, dus als je echt gelooft, dan verwacht je ook wat van hem. God geneest altijd. Ik dacht pas bij een boek werd aangekondigd, God geneest altijd. Ik heb geen zin om het te lezen. Want dat is fanatisme. Nergens in de geschiedenis van de hele kerk vanaf Pinksteren is dat ook maar ergens aangetoond. En in de Bijbel ook niet. De Heer Jezus zegt, ik stort mijn geest uit, ik zend jullie uit. En jullie zullen tekenen en wonderen zien. Maar ik maak alle dingen nieuw. Dus die twee zijn het allebei niet. Wat dan wel? Mooi met twee woorden. Het gaat om verdragen. En verwachten. He, want verdragen en verwachten, eigenlijk zit je dan hier die hebben alles te maken met dat reeds er nog niet. Wie gelooft, moet ermee leren omgaan dat een deel van het lijden er blijft en dat het een kwestie is van volharden en wachten. Maar wel met verwachting. God is niet weg. Hij is zijn belofte niet vergeten. Maar hij maakt eenmaal alle dingen nieuw. En verwachten betekent ook meer dan zeggen, dan maakt hij alle dingen nieuw. Maar ook ja, biddend uitstrekken. Dat vind ik een mooie uitdrukking. Biddend uitstrekken. Dan zeggen, weten wat God beloofd heeft. En uitstrekken dat God het ook zal laten zien. Maar dit niet vergeten. Want God doet nog niet altijd alles wat hij beloofd heeft. Eenmaal maakt hij alles nieuw. En die twee dingen, verdragen en verwachten, die hebben alles te maken met een God de eer geven of God verheerlijken. Wat in de geschiedenis van Lazarus door de Heer Jezus genoemd wordt. Daar gaan we dan zo naar kijken, na even een korte muzikale onderbreking. We hebben net die geschiedenis van Lazarus gelezen. En waar ik ging zitten dacht ik, ja, misschien zou je hem eigenlijk na dat eerste gedeelte nu moeten lezen. Maar wat is er van die geschiedenis? Is er wat van blijven hangen? Jezus zich ergert. Ja, dat is sowieso gelijk meteen een lastige wat de vertaling betreft. Want je ergeren. Je kan eigenlijk niet eens positief zijn, toch? Ik erger me ook wel eens. Ik vind altijd dat er een hele goede reden voor is, maar je ergeren, mijn moeder zei altijd niet ergen, woenderen, zeggen de Duitse mensen, buren. Maar ergeren, dat is een lastig woord. Het is een gedeelte waar heel veel over emoties van Jezus staat. Wel vier keer achter elkaar dat er woorden staan die allemaal gaan over dat Jezus inwendig geraakt wordt. Boos is, verdrietig, hij huilt ook. Het staat maar twee keer volgens mij in de Bijbel dat Jezus huilt. Ooit bij Jeruzalem en hier bij het graf van zijn vriend. Wat anders? Ja? Ja, ja, slapen en gestorven zijn. Dat Jezus speelt als het ware met die tegenstelling. Doet hij ook op andere plekken, op het dochtje van Jairus. Zegt hij, ja, ze is niet gestorven, ze slaapt. En dan krijgt hij daar ook vol commentaar op. Maar hier zegt hij ook slapen. En hij bedoelt wel degelijk gestorven. Maar daar hier komt de christelijke uitdrukking vandaan dat wij niet sterven, maar ontslapen. Is eigenlijk wel hij is wat minder in gebruik, maar dat je uiteindelijk gaat slapen om weer wakker te worden. Zoals een ouder een kind wekt, zo zal Jezus ons weer opwekken. Zeg maar. Ja. Ja. Is het anders?
Vers 15. Ja. Dat Jezus zegt: en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was, nu kunnen jullie het geloof komen.
Ja. Ja. Dan heb je ook, Jezus is boos, verdrietig, maar hij zegt ook, ik ben om jullie blij dat ik er niet bij was, zodat jullie tot geloof zullen komen. Dus het hele stuk door loopt als ware de spanning voel je oplopen. Wat is hier nou aan de hand? Begint u met onbegrijpelijk lijden? Dus er wordt niet verteld hoe oud Lazarus is, maar alles wijst erop dat er niet om het overlijden van een zeer oude man gaat, zeg maar. Het is een vriend van Jezus. Hij kwam er regelmatig. Maar alles wijst er ook op dat het echt schokkend is dat hij overleden is. Daarmee komen ze bij Jezus met verwachting. Ze hebben al heel veel gezien. Van zijn wonderen. En soms lijkt dat haast willekeurig. Wie maar bij hem kwam. Wie maar de zoom van zijn kleed aanraakte. Werd genezen. En nu sturen ze de boodschap. Uw vriend is ziek. Wat gebeurt er dan? Precies, want Jezus vertraagt. Hij hoort dat een van zijn beste vrienden ziek is. En hij gaat 2 dagen wachten. En als eerst Martha bij hem is geweest en later Maria komt, staat er. Hij was op de plek waar Martha bij hem was. Dus lijkt hij weer geen haast te maken. En daar komt een commentaar op. Ze zegt, ja, hij heeft de ogen van blinden geopend. Had hij zijn vriend niet kunnen genezen, voor kunnen voorkomen dat hij zou sterven? Maar Jezus belooft al heel vroeg, in vers 4, en ik kom terug eigenlijk bij het gedeelte wat net genoemd is, deze ziekte is er om God te verheerlijken. God gaat verheerlijkt worden in deze geschiedenis. Dat zegt hij, maar je ziet er niks van in eerste instantie. Alles lijkt fout te gaan. En dat levert ook bij de leerlingen onbegrip op. Ze begrijpen er niks van. Dus Jezus wordt erbij geroepen. Er is verwachting voor hem. Ja, als er één iemand is die hier kan helpen, dan is het Jezus. Maar hij komt niet. Komt te laat. Het gaat mis. Eigenlijk zie je in deze ene geschiedenis die hele periode die ik net tekende gebeuren. Jezus is er, hij leeft, hij heeft alles overwonnen en er wordt geroepen om zijn hulp en zijn nabijheid. Maar het voelt vaak alsof hij wacht. Hij komt niet. En hij laat het gewoon fout gaan. Fout aflopen. En je zou, als je zo'n geschiedenis voor het eerst leest, je kunt het meemaken. Je voelt de spanning, je snapt als het dan over ergernis gaat, maar de ergernis bij de leerlingen, bij de omstanders. Of je nou kritisch bent of gelovig, je staat erbij, je kijkt ernaar, je denkt, waarom doet hij dit? En dan bij, als Jezus er is, is het frappant hoe bewogen hij is. Dus dat wachten van Jezus, wat je op het idee zou kunnen brengen, interesseert het misschien niet. Dat raak je helemaal kwijt als je Jezus bij dat graf ziet staan. Als je het verdriet ziet van Martha, Maria, van de omstanders. Als hij bij het graf staat, dan wordt hij innerlijk bewogen. Hij huilt. Hij is dus bewogen. God wacht wel met de definitieve redding. Maar hij is wel bewogen. En in het geval van Lazarus laat hij dan zijn macht zien. Op een hele heftige manier. Want het wordt echt zo aards beschreven als het maar zijn kan. Als Jezus zegt dat het graf geopend moet worden, wordt gezegd, hij ruikt al de stank. 4 dagen. In het oosten waar je binnen 1 dag moet begraven, is dit schokkend. En dan toont Jezus zijn macht. Zijn glorie, zijn heerlijkheid. En eigenlijk laat hij in Lazarus, in die opstanding, iets zien van wat er straks bij hem gaat gebeuren. Maar ook voor het hele koninkrijk, voor die tijd tussen zijn opstanding en wederkomst. Dat het terecht is om verwachting te hebben. Maar dat hij nog niet altijd doet wat we graag zouden willen. Maar dat God verheerlijkt zal worden als uiteindelijk alle dingen nieuw worden gemaakt. En dat God ook tot aan die tijd verheerlijkt wordt, als we tot geloof komen in hem, door wat hij al wel gedaan heeft. Door geloof in Jezus als de opgestaan Heer. En door deze 2 woorden in de praktijk te brengen. Door te verdragen. Omdat we ook verwachten. Verdragen dat het nog niet is zoals het is. En in die tijd, terwijl het lijden is, toch geloven. Ik denk dat we dat ook allemaal herkennen. Natuurlijk verlangen we naar wonderen. Tekenen van Gods aanwezigheid en van zijn macht. En je denkt allemaal toch van, als je dat ziet, wat kan je geloof meer versterken? Maar heel eerlijk, dat zie je ook in de Bijbel. Wonderen zijn ook geen garantie op geloof. We hebben laatst van de week die gelijkenis van 10 mensen die genezen worden. En dan komt er eentje terug. Dankbaar. En Jezus vraagt, waar zijn de 9? En mensen die midden in het lijden volharden, blijven vertrouwen, die verheerlijken daarmee God. Zijn misschien al wel vaker door dat verdragen heen aanleiding voor anderen om tot geloof te komen of hun geloof te versterken. Tegelijkertijd hoeven we niet te zeggen, nou dat is het dan, laat het alleen maar verdragen. God verheerlijken is ook tegen elkaar blijven zeggen, we mogen grote dingen blijven verwachten. Ons biddend uitstrekken. Om die tekenen van het koninkrijk van God van tijd tot tijd ook te zien. Nou, tussen die 2 dingen, eigenlijk die tegelijkertijd, gaat dat leven met het reeds en nog niet. Het koninkrijk is er. God is er. Jezus heeft overwonnen. Maar we wachten in een tijd waarin God erbij is. Maar we niet altijd merken tot het moment dat we het volmaakt zien. Amen.